De vorige keer, broeders en zusters, waren wij terecht in Johannes hoofdstuk 14. Bij de betrekkelijk bekende versen, met name uit het eerste gedeelte van het hoofdstuk. Maar als we goed hebben opgelet, dan hebben we ook gemerkt dat het niet alleen maar gaat om die eerste paar versen, maar dat die eerste versen feitelijk de inleiding zijn tot het belangrijkste deel verder van dit hoofdstuk en zelfs van de volgende hoofdstukken. En onder dat belangrijkste deel versta ik dan het gedeelte vanaf vers 15, waar gesproken wordt over de, wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest, de belofte van de Heilige Geest, zoals het daar heet. Maar in feite gaat het in het begin van het hoofdstuk ook eigenlijk over niks anders. Want zoals wij gezien hebben, en ik hoop dat we het ook begrepen hebben, staat daar dat de Heer Jezus zegt, ik ga naar het huis mijns vaders om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Maar de gedachte daarbij is niet dat hier gesproken wordt over de wederkomst van Christus of enige gebeurtenis in verband daarmee, maar simpelweg dat gesproken wordt over wat wij populair toch noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Of anders, en het is misschien nuttig om daar toch nog nadrukkelijk op te wijzen, anders vinden we hier de inleiding tot wat dan in de Hebreeënbrief dan toch veel breder uiteengezet wordt. Want de gedachte is, en dat is echt niet alleen in de Hebreeënbrief zo, de gedachte is dat de Heer Jezus als eerste mens is ingegaan in de hemel. Als ik het zeg, dit soort dingen zeg, denk ik altijd weer aan die titel van een serie van drie brochures van mijn vader uit 1961 of 1962. Die heetten het hoge priesterlijke werk van de Zoon des Mensen in de hemel. En ik weet nog dat ik het een rare titel vond, want ik dacht altijd, als je in de hemel is, dan heet hij toch de Zoon van God. En toen was ik 17, of zoiets. Ja, maar dat vond ik toen al raar. Zo van, hoezo Zoon des Mensen? Wat een rare titel is dat. Ik geloof trouwens dat de titel later gewijzigd is, maar om andere redenen. Dat was te lang. Zo'n titel, hè. Nou goed, het is heel klassiek, een lange titel. Van meerdere regels. Maar de inhoud ervan heb ik wel degelijk begrepen. Want het gaat erom dat inderdaad de hoge priesterlijke functie van Christus gebaseerd is, in elk geval, op het feit dat hij mens is. Hij is de mens uit de mensen genomen en gesteld voor de mens in de zaken die bij God te doen zijn. Hebreeën 5, vers 1. En nog zo wat van die schriftplaatsen, eveneens in de Hebreeënbrief aangehaald natuurlijk, met betrekking tot het priesterschap van Christus. Maar de gedachte is deze, dat de Heer Jezus Christus als eerste mens inderdaad is ingegaan in de hemel zelf. En op die grond hebben u en ik ook toegang in de hemel. Want waar hij de mensheid als zodanig en zeker de gelovigen vertegenwoordigt, en waar hij welkom is in de hemel, daar logischerwijze zijn wij ook welkom, tenzij anders vermeld. Toch? En de gedachte is dus dat wij, en ik citeer maar gewoon weer uit het hoofd de bekende schriftplaatsen, de gedachte is dus dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, waarop de Heer Jezus gezeten is, zodat de gedachte is dat wij gewoon achter hem aan de hemel binnen lopen. U weet wel, when the saints go marching in, dat is hem eigenlijk, maar wij wandelen achter hem aan de hemel in. Ja, zuster, ik heb net nog een plaat gedraaid, ja, maar goed. When the saints go marching in, het volgde trouwens meteen op Onward Christian Soldiers, vond wel een aardige combinatie. Van voorwaarts christen strijders en gevolgd door When the Saints Go Marching In. Logisch, volgt dat op elkaar. De een is blank, de ander is zwart, heet zoiets. Maar, hè? Ja, er zijn etnische varianten in de muziek, maar laat me zitten. Maar het gaat om het ingaan in het heiligdom, in de hemel zelf namelijk. Dat is waar het werkelijk om gaat. Dat we onze hemelse positie niet alleen zouden verstaan en geloven, maar ook daadwerkelijk zouden innemen. Niet pas bij de opname van de gemeente, maar nu reeds. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel, las dan altijd iemand uit de nieuwe vertaling. Ik weet nog wie het was, maar ik zal de naam niet noemen. Maar er staat, wij hebben hemels burgerschap. Onze wandel staat er dan in de Statenvertaling, in Filippenzen 4. Maar er staat echt polytuima, dat wil zoveel zeggen als burgerrecht, burgerschap. heeft iets met politiek te maken. Onze politiek, ons burgerrecht, ons burgerschap is in de hemelen. En daarom verwachten wij, want dat is ongeveer de strekking van wat er verder staat, op grond daarvan, ik vertaal het uit, verwachten wij de zaligmaker die dan ook vervolgens onze vernederde lichamen veranderen zal. En gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar het gaat om de hemelse positie die wij nu reeds hebben. En als die te lastig is, dan heb ik er nog veel lastiger voor u. Maar in klare taal dan. Dat is die van Efeze 1. Hij heeft u mede opgewekt en heeft u mede gezet in de hemel. Nou ja, en Colossense en nog zowat schriftplaatsen natuurlijk. Maar dat is de situatie. De gedachte is namelijk dat waar de Heer Jezus is ingegaan, niet alleen in het nieuwe verbond, maar zelfs in de hemel zelf, allebei Hebreeën 9, daar zijn ook wij als gelovigen geplaatst onder dat nieuwe verbond. Wij zijn daar ingegaan en we zijn met hem gezet in de hemel. En voor de praktische toepassing wordt ons dus gezegd dat wij inderdaad zouden ingaan de hemel in. Dat wil zeggen naderen tot die troon der genade. U vindt het misschien vervelend, maar ik aarzel niet weer te herhalen wat ik altijd zeg. Naderen tot de troon der genade, daar valt ongetwijfeld onder dat wij tot hem bidden. En aan hem wellicht het een en ander ook vragen. Maar het is wel de meest smalle en meest lage toepassing van de uitdrukking. Want de uitdrukking betekent dat wij heel ons leven aan hem ter beschikking zouden stellen. Opdat inderdaad ook onze wandel zou zijn in de hemel. Precies, ja. Of je begrijpt wat dat in de praktijk inhoudt, ja, dat merk je vanzelf wel. Toch? Nou, anders niet, daar kan ik ook niks aan doen. Maar dat merk je vanzelf wel. Maar we zouden nader tot de troon der genade, of nog duidelijker is dan natuurlijk altijd nog de uitspraak verderop in diezelfde brief, in Hebreeën hoofdstuk 10. Daar staat het veel uitgebreider, maar daarmee ook eigenlijk veel mooier. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Daarover staat dan in vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Dan weet je meteen waar die uitdrukking op slaat. Vrijmoedigheid namelijk om in te gaan in het heiligdom. Niet de moed om in het openbaar iets te doen. Daar gaat het niet over. Het gaat om de moed, de vrijmoedigheid om in te gaan tot God zelf. Vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Dat heiligdom, dat is ontleend natuurlijk aan tabernakel dan wel tempel vanwege grote verzoendag, waar de hoge priester eenmaal per jaar naar binnen ging. Maar in Hebreeën 9 is uiteengezet dat de Heer zelf is ingegaan in het heiligdom, overdrachtelijk gesproken. Hij is namelijk ingegaan in het nieuwe verbond, waar het heilige der heiligen een beeld van is. Dat is de eerste helft van Hebreeën 9. Dan wel, hij is ingegaan in de hemel zelf. Dat is de tweede helft van Hebreeën 9. En bij elkaar opgeteld betekent het dat we hemelsburgerschap hebben en leven onder het nieuwe verbond. En beide wordt uitgebeeld in het ingaan in het heilige der heiligen op grote verzoendag door de hoge priester die bij die gelegenheid echt het hele volk vertegenwoordigde. En de gedachte die erachter steekt is dat als de hoge priester welkom is in het heilige der heiligen en hij vertegenwoordigt het volk, dan kan niemand van het volk worden tegengehouden om gewoon achter hem aan te huppelen. Dat was wel de Saint Gaudensing in, maar daar heb ik nog steeds in gedachten, ja. Ja, zie. Ingaan dus in de hemel zelf. En dat door het leven, het bloed van Jezus, zie, niet eens Christus, de Zoon Gods, maar Jezus, de naam ook die hij kreeg bij zijn geboorte, de mens namelijk. En dan heet het op een verse, dat wil zeggen een nieuwe en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, want ja, je moet door het voorhangsel om in het heiligdom, het heilige der heiligen namelijk, te kunnen komen, maar hij is ingegaan. Kortom, vers 21, terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, een hoge priester namelijk, zo laat ons toegaan Met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs en laat ons op elkaar acht nemen en laat ons die bijeenkomst daar ook niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Ik ga wat snel, zuster, maar daar gaat het hele schriftgedeelte verder over. Namelijk over het feit dat de Heer Jezus is ingegaan in het heiligdom en dat hij ons uitnodigt om te komen daar waar hij is. Toch? Nou ja, ik kan ook vanuit Johannes 14 gewoon teruggrijpen op Johannes 10. Hij is namelijk door de poort gegaan, door de deur. Hem deed de deurwachter open. En hij is ingegaan en de schapen horen zijn stem. Horen de roepstem van de herder, om zo te zeggen. En zij volgen hem. En waar komen ze dan terecht? Nou ja, in de wedergeboorte. Maar... dat is Matthäus 19. Maar daarmee onder het nieuwe verbond, of in het nieuwe verbond, maar daarmee in de hemel zelf. In zijn koninkrijk kun je ook nog zeggen. Zijn verborgen koninkrijk dan uiteraard. Maar dat is waar het over gaat. Ik denk wel eens dat het zo weinig gezien wordt hier in Johannes 14, dat dat komt omdat men ook zo weinig bekend is verhoudingsgewijs met het idee dat wij als kinderen Gods hemels burgerschap hebben. En dat onze wandel in de hemel is en dat heel ons doen en laten niet primair van betekenis zou zijn voor aardse omstandigheden, maar het zou van betekenis zijn voor hemelse omstandigheden. Mede natuurlijk is dat zo omdat het verband houdt met onze hemelse toekomst ook rechtstreeks. En onze opleiding, om zo te zeggen, onze opvoeding tot die hemelse toekomst is er een die alles van doen heeft met hemelse dingen en niet met de aardse. Dat het zich naar de buitenkant op aarde afspeelt, dat is inderdaad waar, ja. Maar onze positie als zodanig, in dat leven als gelovige, is niet een aardse positie, maar is een hemelse positie, officieel. Hemelsburgerschap. Dat is onze plaats. Kortom, wij zijn met hem gezet in de hemel. Hoeveel moeite je er ook mee hebt, je kunt nooit ontkennen dat het gewoon zwart op wit in de Bijbel staat, en meerdere malen. En daar gaat het hier over. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, en ging de hemel zelf in dus. En zei, en als ik dat gedaan heb en op deze wijze dus plaats bereid heb, zoals de hoge priester dat deed voor het volk, om zo te zeggen, dan zegt hij, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En hij heeft ons tot zich genomen, dat is heel makkelijk genoeg, want toen wij tot geloof kwamen, werden wij van Gods wegen toegevoegd aan de gemeente, toch? Want wij die zalig worden, Handelingen 2, worden toegevoegd aan de gemeente. Die kent u toch hopelijk, hè? Die uitspraak uit Handelingen 2, anders ga ik er zo wel even op in. Wij worden toegevoegd aan de gemeente. Maar wat is dan het allereerste begin van de gemeente? Want wij horen er niet altijd bij. Wie horen er nou het eerst bij? Wie was nou de eersteling van de gemeente? De Heer Jezus Christus, het hoofd. Dus als gelovigen worden toegevoegd aan de gemeente, worden ze toegevoegd aan Christus dus. En zijn dus waar hij is. Hij neemt de zijnen tot zich. Dat is niks moeilijks aan. En hij zegt, als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Dat is ook wat hij demonstreert. Ik kan niet zeggen dat hij het letterlijk zo deed, maar ik kan wel zeggen dat hij demonstreerde op diezelfde opstandingsdag waarop hij... het verhaal, als ik het langzaam vertel, gaat het verhaal zo. Hij stond op uit de dood en de eerste aan wie hij verscheen was aan Maria Magdalena. Waarom dat was, daar hebben we het nou even niet over. Er komt toch altijd hetzelfde verhaal voorbij natuurlijk. Hè? Maar hij verscheen aan Maria Magdalena, die wilde hem omhelzen en hij zei, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Wat er dan precies nog niet gebeurd was, weet ik ook niet, maar in Bijbelse termen betekent het gewoon, hij zou eerst opvaren naar zijn vader, hij zou namelijk als eersteling van de nieuwe schepping, en daarmee dus als hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, ingaan in het heiligdom. In elk geval, later op de dag verscheen hij aan discipelen, en zelfs aan de discipelen, en hij zei gewoon, hier, raak me maar aan, ik ben het echt. Geen enkel probleem. zodat je eerst moet concluderen dat hij dus eerst een opwachting gemaakt had in de hemel zelf en daarna pas verscheen hij aan de discipelen. En toen blies hij ook op hen en zij ontvang de Heilige Geest, waarvan ik natuurlijk sinds jaar en dag al zeg dat dat toen dus ook gebeurde. Let wel op eerste paasdag en niet op eerste pinksterdag. Pinkster is wat anders. Dat de Geest vaardig werd over hen en zich manifesteerde in hen is in de eerste plaats uitzonderlijk, maar in de tweede plaats, het is niet hetzelfde als het ontvangen van de Heilige Geest. Dat heb ik eens nagevraagd. Ik hoop dat je goed bij de les bent vanavond. Heb ik nagevraagd in Efeze, in Handelingen 19 namelijk. Komt Paulus in Efeze en hij vraagt aan hen, hebben jullie de geest ontvangen? Dan zeggen zij, we weten niet eens dat er een geest is. Maar ze hadden hem ontvangen. Ze waren gelovigen. En daarna manifesteerde die geest zich ook. Om bijzondere redenen, maar geloof dat ik die vorige keer genoemd heb, even in het voorbijgaan, dus die laat ik maar weer buiten beschouwing. Maar ik wil maar zeggen dat het ontvangen van de Heilige Geest, je hoeft niet eens te weten dat je die geest hebt ontvangen, dat merk je niet eens. Dat blijkt wel, want ik ken er velen die de Heilige Geest hebben ontvangen en die er in de tijd, want het is lang geleden dat ik dat meemaakte, die er in de tijd dagelijks voor baden of ze maar de Heilige Geest mochten ontvangen. Ze hadden hem al lang. Ja, dat wisten ze niet. Of dat geloofden ze niet. Want zo was het in de praktijk eigenlijk, maar vooruit. Dat kan dus inderdaad. En wat met de discipelen gebeurde, zij ontvingen die Heilige Geest op de dag van de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, de Heer voer ten hemel, bereidde hen plaats, om zo te zeggen, en in zijn hemels, let op hoe ik het zeg, ik zei niet daarna kwam hij uit de hemel terug, ik zeg in zijn hemelse positie, en vanuit zijn hemelse positie, deelde hij zijn eigen hemelse leven mee aan de discipelen en nam hen daarmee tot zich. Ontvangt de Heilige Geest, had het kunnen zijn, ontvangt mijn Heilige Geest, want het is zijn Heilige Geest, hè? Nou goed, en dat is wat hier wordt aangekondigd. En dat laat zich te meer verklaren en bevestigen doordat de rest van het hoofdstuk daar ook daadwerkelijk over gaat. En niet alleen de rest van dit hoofdstuk, maar er ook de rest van deze hoofdstukken. Moet er nog wat anders bij zeggen, al interesseert u dat misschien helemaal niet. Er zijn natuurlijk vele gelovigen die niet geloven in een toekomstige wederkomst van Christus. Nou ja, men redeneert het of weg en zegt, nou ja, wederkomst van Christus is natuurlijk gewoon de jongste dag. En einde van het verhaal. Maar dat is de meest bekende mystificatie. Maar de tweede, meteen daarop volgend, die is dan wat minder bekend, maar hij is wel degelijk wijdverspreid, is de gedachte dat al die uitspraken over de wederkomst van Christus, al die beloften omtrent zijn wederkomst, vervuld zijn geworden door... Bijna goed. Door de uitstorting van de Heilige Geest. Gek is dat, toch? Dat dingen die men nauwelijks gelooft, gelooft men dan ineens wel en gebruikt men als argument voor andere toch onbijbelse leer. Want de grondslag daarvan is toch de gedachte dat Christus en de Heilige Geest identiek zijn. En dat kost altijd zoveel moeite om dat onder de mensen te krijgen, want je bent meteen een ketter. Vroeger ging je ervoor op de brandstapel, zuster, dat is echt waar, ja, zeker wel. Maar in zo'n geval leert men dat ineens, want dan zegt men, nou ja, de Heer zegt toch, ik kom tot u, ik kom weder tot u. Vers 18, in dit hoofdstuk, hebben we vorige keer al bij stilgestaan. Dus hij zegt, ik kom weder, maar het blijkt dat het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Hij komt namelijk weder, en nu niet bij ons, maar in ons, en dat staat er ook allemaal zo. Ik zal bij u en ik zal in u zijn en dat soort dingen meer. Zie, dat is precies verkeerd om. Het punt is dat het hier niet over de wederkomst gaat, maar wel over de uitstorting van de Heilige Geest. En men zal die twee dingen niet met elkaar verwarren. Al moet ik er daarna nog iets anders bij zeggen, maar nou wordt het echt mooi. De belofte dat de Messias zou komen, wordt wel degelijk vervuld, zij het dan gedeeltelijk, maar wordt wel degelijk vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest. Niet zo lang geleden hebben we stilgestaan bij de uitspraak hier in het Johannes-evangelie van de Joden. Die zeiden, wij hebben uit de wet gehoord dat als de Christus komt, dat hij in der eeuwigheid blijft. En hoe gaat deze dan weg? Enzovoorts. Maar het punt is, hij blijft wel degelijk. Hij is ook gebleven. Dat is maar één kant van het verhaal. Want hij is bij ons en hij in ons. Hij blijft in ons. Hij woont in ons. Terminologie uit het Johannes-evangelie nog steeds. Dat klopt precies. De Messias is gekomen en hij is bij ons. En andersom, wij maken deel uit van zijn koninkrijk. Begrijp je me goed? Dat doet geen recht aan de, of dat is niet de vervulling van profetieën over hij zal zitten op de troon van zijn vader David, of hij zal de vervallen hut van David weder opbouwen, want dat is nog niet gebeurd. En iets als openbaring van zijn koninkrijk heeft natuurlijk ook niet plaatsgevonden. Maar de verschijning van de Messias, wij zeggen ja, dat komt straks in de toekomst, ja, ja. Maar hij is gekomen en hij is bij ons, enzovoorts. En dat grijpt vast vooruit op wat in de toekomst gebeurt, want in de toekomst gaat het heus net zo. Na de opname van de gemeente, als mensen tot geloof komen, ontvangen ze diezelfde Heilige Geest, Christus in hen, en hoe dat allemaal maar heten mag in Bijbelse termen, alleen zal bij gelegenheid de Heer dan ook lichamelijk verschijnen bij hen. Maar het doet niks af aan dat hij wel degelijk ook in hen is. Het een sluit het ander heus niet uit. Gelukkig maar, want anders zou het zo zijn dat als we straks bij de Heer zijn en de Heer zien van aangezicht, dan zou hij ineens niet meer in ons zijn. Dan hou ik het toch maar liever zoals het nu is. Eerlijk gezegd. Toch? Ja. Nou goed. Maar men zal die dingen dus niet met elkaar verwarren. Maar het gebeurt wel. Helaas. Hoe dat ook zij, ik heb vorige keer ook opgewezen dat er staat dat de Heer Jezus zegt, waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. En ik heb toen de vraag gesteld, hoezo zouden wij de weg moeten weten als het over de opname van de gemeente gaat in de toekomst of wat dan ook. Maar we zouden die weg weten, want het is de weg die leidt tot onze hemelse positie inderdaad. Niet in de toekomst lichamelijk, maar in ons leven van nu. Die weg. En de weg is, staat in het volgende vers. De Heer zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En ja, Paulus schrijft in Romeinen 8, en wie die geest niet heeft, die komt hem niet toe. Maar die heb ik u ook vorige keer gelezen. Het gaat over precies hetzelfde, over de inwoning van Christus in ons. En daarna krijgen we ook die uitspraken als vers 7, indien gij lieden mij gekend had, zo zou gij ook mijn Vader gekend hebben, en van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Het is een heel, voor velen toch wat scherpe uitspraak, want waar men een onderscheid maakt tussen de Vader en de Zoon, dat wil zeggen waar men die twee als twee ziet en ook uitdrukkelijk als twee verschillende wezens, want daar komt het op neer, dan wel personen, laat ik het standaardwoord daarvoor maar gebruiken, daar is het mogelijk dat men de een kent, maar de ander niet. Toch? En het is ook vaak zo. Ik heb ook altijd moeite gehad met traditionele bijbelverklaringen, of bijbelstudie of theologie, of hoe je dat maar noemen moet, waarin apart gesproken wordt over de Heilige Geest. Wie en wat is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Enzovoort. Het heet pneumatologie. Een plechtig woord, hè? Pneumatologie. Daarnaast deel zoveel is dan deel Christologie. Wie is Christus? En wat doet hij? Enzovoorts. En dan heb je ook nog de eigenlijke theologie, want zo heet dat. En dat gaat dan over de Godheid als zodanig. Nou, ik begrijp die dingen nooit, want als ik het naast elkaar leg, zie ik het verschil niet. Wie is God en wat doet hij? Is heus hetzelfde als wie is de Geest en wat doet hij? En als het gaat over God die wat doet, dan kan je nooit bespreken zonder te spreken over de Heer Jezus Christus. Want hij is de God die wat doet. Hij is de bezige God, de doende God. Of om de Calvinistische term te gebruiken, de verbondsgod. Maar daarmee bedoelt men precies hetzelfde als wat ik nu zeg. Als God wat doet, verschijnt daar de zichtbare God die zich aan de mens openbaart enzovoort. Maar het zijn die drie dingen, eigenlijk theologie, christologie en pneumatologie. Het is gewoon één en dezelfde God. Er is geen verschil tussen. Het worden ook alle drie met dezelfde naam aangeduid. Jehovah namelijk. Toch? Jazeker. Men zou het verschil niet zien. Bovendien, hoe zou men God kennen anders dan door te komen tot kennis van Christus? Hem te kennen enzovoorts. Want hij is de openbaring van, dat weet iedereen, hij is de openbaring van het wezen God, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, en de onzienlijke, bijbelse term is dat, de onzienlijke God, een onkenbare God, kan alleen gekend worden door het kennen van de Zoon, dat wil zeggen, van de Heer Jezus Christus. Die zegt dan ook, indien gij mij gekend had, zo zou gij ook mijn vader gekend hebben. Omdat er echt geen verschil tussen is. Toch? Als u mijn buitenkant werkelijk kent, als u begrijpt wat ik doe en laat en waarom ik de dingen doe en laat, dan kent u mij, de binnenkant. Het is niet anders. Hetzelfde. Als u de binnenkant niet kent, dan betekent dat u de buitenkant ook niet begrijpt. Wel er tegenaan kijkt. Dat is in de meeste gevallen dus ook zo, maar daar gaat het nou niet over. Ja, zeker wel. Maar zo is het wel, het zijn die twee verschillen. Toch? Nou goed. Zo vind ik ook een van de hardnekkige misverstanden altijd. Hè? Als je aan de buitenkant wat mankeert, moet je naar een dokter. En als je aan de binnenkant wat mankeert, moet je naar een... naar de shrink. Weet je, jongen. Dan zie ik het niet. Een psychiater, ik heb al de moeite met het woord. Engels hebben dat opgelost, laten gewoon de P weg, hè? Maar goed, naar de psychiater word je doorgestuurd. Alsof het twee verschillende dingen zijn. Ik ben er stellig van overtuigd dat het geen twee verschillende dingen zijn. En dat je ze ook niet apart kunt beschouwen of bespreken of benaderen of ermee om kunt gaan. Dat is gewoon onzin. Dat is onbegrip, denk ik altijd. Die verschillende dingen bestaan wel, maar ze zijn niet losse identiteit. Hoe zeg je zoiets? Het is één geheel. Zo is dat nou een keer. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte. De Heer zegt, indien gij mij gekend had. Zij dachten hem te kennen ongetwijfeld, maar ze kenden hem niet. Dat kwam pas later. Indien gij mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Nou ja, dat was niet helemaal op dit moment. Maar het slaat uiteraard op de tijd vanaf zijn opstanding. Vanaf dit moment over een dag of vier. In ieder geval. Wanneer de Heer namelijk in hen zou wonen. Wanneer de Geest in hen zou zijn en hen in heel de waarheid zou leiden. En daardoor leren wij God kennen. En zien. Zien in de hoogste betekenis van de term. Dat is niet waarnemen, maar zien in de hoogste betekenis van de term is altijd gemeenschap hebben met. Communiceren. Maar goed, dat begrijpt men dus niet en dus zegt Filippus, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En toen zei de Heer, glashard, ben ik zo'n lange tijd met u en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Hier blijft van drie toch in ieder geval niks over, ook van twee niet. Het is gewoon één. En anders niks. Ben ik zo lange tijd met u en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Hij vroeg naar de Vader en de Heer antwoordt met mij. En hij zegt dus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Meer is er dus niet te zien. Niet drie tronen in de hemel, ook niet twee, gewoon één. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij... Toon ons de Vader. In het werk van de Heer Jezus Christus, in de persoon van de Heer Jezus Christus, komt heel de volheid der Godheid tot uitdrukking. Dan heb ik twee schriftplaatsen, twee teksten met elkaar vermengd. In hem woont namelijk heel, of al de volheid der Godheid. En dat is nog niet het eind van het verhaal, want volgende woord in Colossense 2 is, in hem woont heel de volheid der Godheid. Lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt. Want als de Bijbel zegt in hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk, ligt de gemeente daarin besloten. In de gemeente woont namelijk ook heel de volheid der Godheid. De gemeente als lichaam van Christus als zodanig is volmaakt. Dat wil zeggen, daar woont de volmaakte Godheid in. En als wij denken dat er aan de gemeente van alles al mankeert en dat het lichaam van Christus verdeeld is, hoe vaak ik dat niet ben tegengekomen, die term, is een hele populaire term, het lichaam van Christus is verdeeld, dan weet men dus niet wat het lichaam van Christus is. Wat men met de verdeeldheid bedoelt, begrijp ik, maar dat dat het lichaam van Christus is, ja, daar protesteer ik nou altijd al zoveel jaren tegen, toch? Dat is niet het lichaam van Christus, dat is menselijk lichaam, menselijke organisatie, lichaam namelijk. En dat is verdeeld, dat is waar. Maar het lichaam van Christus absoluut niet, en eigenlijk is het godslasterlijk om het alleen maar te veronderstellen. Toch? Ja, het is echt zo. En dus staat er, en gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van, en die geplaatst is boven, enzovoorts. Daar gaat het om, de Bijbelse gedachte is namelijk dat heel die volmaaktheid van God woont in elke gelovige. Als u zegt, daar kun je weinig van zien, zeg ik, helaas is dat dikwijls zo, ik kan het niet ontkennen. Helaas is dat zo, maar het doet aan het feit niks af. En het feit is een heel simpel feit, zeg ik ook altijd, feit... Die Bijbelse gedachte, Bijbelse stelling, houdt simpelweg in dat al wat wij nodig hebben om Gode welbehagelijk te zijn en te wandelen, hebben wij van hem ontvangen, reeds. Daar kan niks meer aan toegevoegd worden, dat is al volmaakt. Of zoals Klaas Roosendaal het zei, met zijn legendarische uitspraken. Straks in de hemel bij de Heer zullen we niets ontvangen wat we niet reeds nu ontvangen hebben. Hooguit hebben we dan een beter begrip van wat we ontvangen hebben. Maar we ontvangen niet meer. Hij wou dus ook nooit meezingen, het bekende van hem. Hij wou nooit meezingen, de Heer heeft meer om u te geven. Ik doe dat wel, want ik begrijp wat ermee bedoeld wordt met zo'n lied. Maar als je het letterlijk neemt, inderdaad, de Heer heeft meer om u te geven, moet ik zeggen, nee, de Heer heeft niet meer om u te geven. Hij heeft ons namelijk alles gegeven. Staat er ook, ook zo precies zoals ik het nu zeg. Hij heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En dus hoeft niks aan toegevoegd te worden. Wij hebben alles ontvangen. Wij zijn in hem volmaakt. Het punt is, ik vat even dat bandje voor je samen, Chris. Het punt is dat... Dat namelijk, wij zijn wedergeboren, we zijn uit God geboren en de baby wordt bekeken en er wordt vastgesteld dat het niks mankeert. Dat is de negatieve variant van, er zit alles op en aan. Die hebben we toch, hè? Het mankeert niks, het heeft alles. Dus het is volmaakt. En daarna kan het nog jaren duren voordat al wat er op en aan en in zit tot ontwikkeling gekomen is en in de praktijk benut wordt. Dat zou kunnen zijn. Maar... Het blijft natuurlijk alleen maar een kwestie van goed voer. Het is toch, ja. En dan komt het vanzelf tot ontwikkeling, echt waar. Misschien kun je wat doen om die ontwikkeling te bespoedigen. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar wat ik wel zeker weet is dat je kunt er wel van alles aan doen om die ontwikkeling tegen te gaan. En dat is wat in de praktijk ook gebeurt. En als ik een cynicus was, zou ik zeggen, dat is ook de bedoeling van de christelijke prediking. Maar ik ben bang dat u dit niet begrijpt. En dat is maar goed ook. Nee, dat wordt ook niet gepredikt. En wat in de Bijbel staat, zeg maar, nou, dat zou wel niet zo bedoeld zijn, of zou wel anders, enzovoorts. Er wordt overgeslagen. In plaats daarvan wordt tot gelovigen gezegd, doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo, enzovoorts. En wat men in werkelijkheid dan doet, is de gelovigen frustreren, dat wil zeggen gevangen nemen, in werkelijkheid. En het is in de praktijk een poging om de ontwikkeling van het leven dat erin zit, tegen te gaan. Dit is niet een goed voorbeeld, maar het schiet me geen ander te binnen nu. Ik zeg nogmaals, het is niet een goed voorbeeld, maar... ik heb mijn schoolopleiding zo ervaren. Dat ligt aan mij hoor, begrijp je me goed. Maar zo ervaren als een remming op. Want ik wilde dit en ik wilde dat en ik wilde zus en ik wilde zo. Dat kwam allemaal van binnen. Het interesse daar en zus en, dat, en bezigheden en, enzovoort. Maar je moest naar school van zo laat tot zo laat enzovoort. En school was voor mij alleen maar een kwestie van een poos gevangen zitten. En aan een lijntje lopen. En niet kunnen wat je wil. Ik hoop dat het voor u anders was. Ja, dat meen ik serieus. Want leuk is dat heus niet. Maar zo ongeveer ziet het er dikwijls uit, ook in het leven van de christen. Hij zou van alles moeten kunnen, willen en kunnen, willen en doen. Hè? Willen en werken heet dat trouwens. In Filippenzen was daar dat het God is die in ons werkt, beide het willen en het werken. Maar in plaats daarvan wordt hij bezig gehouden. Met allemaal andere dingen. En dan wordt wijsgemaakt dat dat de bedoeling is. En dan komt er dikwijls nog vrome praat bij die wel degelijk een Bijbelse kern van waarheid heeft. Zo van, ja, maar je moet je wil onderwerpen aan, ja, aan wat? Aan die wet zeker. Vraag eens mij later, wat zei die zuster? Nou, maar laat me zitten. Zal het maar niet herhalen. Maar zo ongeveer zit het dan wel, ja. Men wordt gevangen genomen en zo gebeurt het onder Joden ook feitelijk ook natuurlijk. Het is de ontkenning van de inwoning van Christus in de praktijk. Het is de ontkenning van dat de Heer zelf een werk in ons zal doen. Men vertrouwt niet op Gods belofte, men vertrouwt niet op de kracht van het woord Gods, dat kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft immers. En omdat men daar niet op vertrouwt, vertrouwt men wel op eigen ideeën, eigen plannen. En vooral wij weten het beter dan de apostelen en dan de Heer zelf. Bij gelegenheid, zo gaat het dan in de praktijk. En daardoor mist men natuurlijk helemaal de clou van deze hoofdstukken. Want daar gaat het over. Het werk dat de Heer zou doen aan en in ons en wellicht door ons. Dat noem ik het liefst pas het laatste. Want dat is ook het minst belangrijk eigenlijk. Hij zou in ons zijn en daar aan onze identiteit werken, om zo te zeggen. Want wij zouden veranderd worden. Ook in de praktijk van het leven. Dat we niet volmaakt zijn in de zin van dat we alles al bereikt hebben wat we zouden moeten bereiken. Dat is inderdaad waar. Dat staat op andere plaatsen weer. Maar het neemt niet weg dat schriftplaatsen als Colossense gewoon zeggen, wij zijn in hem volmaakt. Mankeert niks aan. Johannes schrijft het trouwens ook in 1 Johannes. Eerste Johannesbrief. Gaat in belangrijke mate daarom. Zijn zaad, zijn leven blijft in ons. Zeg het zaad waaruit wij verwekt zijn. En zo verder. Dat blijft in ons en daaruit zouden wij leven. Kunnen wij niks aan toevoegen. De ellende is alleen dat wij kennelijk in staat zijn om het tegen te houden. En daarom roept de apostel ons op en zegt, bedroef de Heilige Geest niet, waardoor gij verzegeld zijt geworden. Of die het onderpand is van uw erfenis eventueel. Bedroef de Heilige Geest niet of blus de geest niet uit. Want dat kan dus wel. Zullen wij wel zeggen, jij denkt toch zeker niet dat wij het werk van de Heer kunnen tegenhouden? Dan zeg ik, jawel. Dat is het nou juist. Dat kunnen wij wel. Het is alleen de vraag, wat zo'n vraag stellen, verstaat onder het werk van de Heer. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in, nu. Maar wij kunnen het werk van de Heer tegenhouden. In de eerste plaats het werk dat de Heer in ons zou doen. En dat wij ook het werk van de Heer in anderen kunnen tegenhouden, ja zeker, er wordt zelfs een vloek uitgesproken over degene die het doen. Ingelaten. Over degene die u onrustig maken en onder de wet brengen enzovoort. Zeker wel. En door onze vrijheid zouden wij eventueel anderen kunnen laten struikelen. Eerste Korinthebrief. Omdat er zoveel zwakke gelovigen zijn natuurlijk, maar dat kan. Inderdaad, we zouden dat niet doen. Bij voorkeur niet tenminste, als het in ons vermogen ligt. Dat soort dingen weer, zeker kan dat. Maar daar is nou juist, zijn al die brieven in feite op gericht. De boodschap aan ons als gelovigen is helemaal uitsluitend eigenlijk daarop gericht. Dat we ons bewust zouden zijn van dat het niet gaat om ons werk, onze filosofie, onze plannen, onze ijdele verleiding, onze eerste beginselen, wat er bewezen mag. Maar dat het gaat om Christus in ons, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn en die bovendien volmaakt is. En die in ons werkt beide het willen en het werken. naar zijn welbehagen en niet naar andermans welbehagen. Zo zit het gewoon. En daar gaat het hier over. Nou goed. Een en al onbegrip. Dus hier, er staat dat de Heer Jezus zegt tot Filippus: nou ja, als je de Vader wilt zien, ik ben toch lang genoeg bij je, ken je me nou nog niet? Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader. Geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Want de hele gedachte is dat hier de Heer Jezus spreekt over zichzelf als voorbeeld, daarna ook weer, voor de discipelen, om zo te zeggen. Wat anders zeggen. De gedachte is dat zoals, maar ja, ik ben bang dat het slecht begrepen wordt door alle vooroordelen, maar dat zoals God werkte in het hart en daarmee in het leven van de mens, Jezus van Nazareth, zo werkt Jezus, de Heer Jezus, in onze harten als vertegenwoordiger van God. Maar op dezelfde wijze als dat nu via het woord Gods in ons willen en werken bewerkstelligd wordt, zo werd in de tijd door hetzelfde woord Gods het willen en werken van de Heer Jezus bepaald. En daarom spreekt hij daarover. En kondigt meteen aan, als ik het dan populair mag zeggen, zo eenvoudig mogelijk, hij kondigt meteen al: zoals de Vader in en door mij werkt, zo zal ik in u en door u werken. En dat thema blijft hier gehandhaafd. Nou, het was al in geïntroduceerd in hoofdstuk 13, maar het blijft gehandhaafd door al deze vijf hoofdstukken dus. 13 tot en met 17. Want in hoofdstuk 13 heb je al, ik geef je nou een voorbeeld, en dat voorbeeld zullen jullie dus ook doen. Voetwassen, weet je wel. In de, nou ja, in de betekenis daarvan dan natuurlijk, in de volle betekenis, maar daar gaat het over. En, maar het eindigt in Johannes hoofdstuk 17, waar de Heer uitdrukkelijk en uitgebreid spreekt over dat de relatie van de Vader tot hem dezelfde is als zijn relatie tot de gelovigen. God in hem en hij in de gelovigen en daarmee God in de gelovigen. Dan is die weg. En dat gelijkerwijs u en ik één zijn, ook zij één zijn, zij in mij en ik in u en gij in mij en gij in hen. En ik gooi het op ze door elkaar nu. Maar die uitdrukkingen staan er allemaal. Niet noodzakelijk in deze volgorde. Want het gaat er niet om een volgorde, het gaat om een levensgemeenschap. Het leven Gods kwam tot uitdrukking in de Heer Jezus Christus, maar sinds zijn opstanding is het leven Gods sowieso identiek aan het leven van de Heer Jezus Christus, en dat is het leven dat in ons is. We zien die beschepping. En die zouden wij de vrijheid geven, dat is weergelaten dus. Sta dan in de vrijheid. Neem daar je positie in. Sta dan in de genade. Maar dat was Romeinen 5. Sta dan in de hemel zelf en sta dan in het nieuwe verbond, dat is dus de Hebreeënbrief. En daar is onze positie dus. Hè? Want hij zou zijn werk in ons doen en wij zouden hem niet daarin belemmeren, is het hele verhaal. Sterker nog, wij zouden ons benaastigen, hè, om te wandelen waar het roepen mee weggeroepen zijn, en wij zouden daartoe onze levens aan hem ter beschikking stellen en daarna dienovereenkomstig ook inderdaad onze eigen keuze maken. Zonder voorbehoud is de gedachte. Daar gaat het om. Maar ja, daarvoor moet je verlost zijn van religie, zeg ik wel eens. Van allerlei wetten en verplichtingen die van buitenaf worden opgelegd. Toch? Want in de praktijk heeft religie de functie om het geloof, en vooral het praktisch geloof, het leven daaruit, tegen te staan. Zo is dat nou eenmaal. En daarom zijn we daar ook van verlost. Het was noodzakelijk. En wordt in de heilsgeschiedenis geïllustreerd, gedemonstreerd, over vele eeuwen. Want heel het leven van Israël onder de wet is één grote demonstratie dat het niet werkt. En bij herhaling, ook niet in tweede instantie. Na terugkeer uit ballingschap of ik noem maar wat, hè. Dat het domweg niet werkt. En in derde instantie ook niet, want toen uiteindelijk de Heer Jezus kwam, als degene die onder de wet en in de wet beloofd was. Toen beliefde men hem niet, men gaf de voorkeur aan de wet. En dus werkt hij niet. Het wordt uitgebreid in nieuwtestamentische brieven ook becommentarieerd, maar in de oudtestamentische geschiedenis geïllustreerd. Het werkt niet. En in plaats van dat men dan blij de aangeboden verlossing aanneemt, om zo te zeggen, om een tekst uit zijn verband te rukken. Maar in plaats van dat men, dat men blij is dat men verlost is van deze gevangenis, van dit dwangbuis, om zo te zeggen, plaat men er zich op. Nou goed. Nee, het is de Heer die in ons zou wonen en zijn werk zou doen, zoals God, de Godheid, of heet zoiets, de Vader heet het dan, hè. Zijn werk zou doen, zijn willen en werken zou bewerkstelligen in de Heer Jezus Christus. En daarom hebben we deze woorden ook. Dat is ook vers 10, hè? Volgende vers. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? En tot elkaar zeggen we dan nu, geloven wij dat Christus in ons is en dat wij in Christus zijn? Ik hoop dat u de termen herkent, hè? Allebei volstrekt bijbels, wij zijn in Christus, of andersom wordt ook gezegd, Christus in ons. Dat wil zeggen, we worden met hem geïdentificeerd, we zijn één plant met hem geworden, of hoe het maar heten mag. Wat het eerst van toepassing is op de Vader en de Heer Jezus Christus, is nu van toepassing op Christus en de gemeente. En ik heb in het verleden wel eens gezegd, dat is de enige echte drie-eenheid die ik in de Bijbel tegenkom. De Vader, de Zoon en de gemeente. Uit Johannes 17. Daar durf ik nauwelijks wat over te zeggen, want ik heb hier in de buurt een keer... Was het hier in Oldenbroek of was het in Wezen? Weet ik niet meer. Ik geloof al 6, 7 keer achtereen gesproken op de zondagen over Johannes 17. En dan wordt het wel vervelend bij de 7e keer, denk ik wel eens. Want er blijft steeds dezelfde waarheid. Er is geen verandering in. De eenheid van de Vader, de Zoon, zoals ze daar heten ook in Johannes 17, en de gemeente. Nou goed, misschien hebben we het er nog een keer over, als we er nog aan toekomen. Vanavond niet dus. Vers 10. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. En dus ook het spreken, want dat is ook werken. Het is het woord van God dat hij spreekt. En dat hij wil spreken. En wat uit hemzelf ook voortkomt om dat te spreken. Komt weliswaar uit God. Maar ik zeg altijd, als het goed is, dan kunnen wij de woorden God spreken recht uit ons eigen hart. Hoezeer dan ook in het Oude Testament de profeten de mantel uitgeveegd krijgen, waarvan staat, zij profeteren uit hun hart. Maar dat was omdat het woord Gods niet in hun hart was. Het was wat anders in, en ze profeteerden uit hun hart. Het was echt recht uit hun hart, was ook goed bedoeld. Maar het was niet Gods bedoeling, en het kwam er niet uit Gods hart. Maar het ideaal is, en dat is voor ons echt niet een ideaal wat onbereikbaar is. Het is een heel reëel ideaal dat dingen die uit ons hart komen, net zo goed rechtstreeks voortkomen uit bewijzen van spreken het hart Gods. Uit zijn binnenste. De gedachte is toch simpelweg dat wat van God komt in onze harten zal geplant worden. Het woord van Christus zal immers rijkelijk in ons wonen. En waar het hart vol van is, zal toch de mond van overlopen. Toch? En daarmee blijft het woord Gods. Maar in het ideale geval is het woord Gods zowel als ons eigen woord. Niet in de zin van kom je ons vandaan, maar in de zin van het is van ons. Het is ons eigen. Het maakt deel uit van ons denken, ons wezen, onze geest dus. Toch? Het is onze identiteit. Het is wie wij zijn. En dat is wat Paulus zegt als hij zegt, ik ben met Christus gekruist, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En daarna, het leven is mij Christus. Ja. Nou goed, dat kan heel goed. En dus, de woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik van mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet te werken. Maar niettemin, hij stond er helemaal achter, geloof dat maar. En daar gaat het om, hè. En dus zegt hij, gelooft in mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Zeg je, dat kunt niet, als je dat niet kunt geloven, zie dan wat ik doe, en om die werken, geloof dan. Je hoeft het ook niet echt te kunnen begrijpen. Ik zeg altijd, dat komt altijd pas veel later, men zou het eerst aanvaarden, geloven dat het zo is, op gezag van anderen dus. In dit geval op gezag van, ook van de schrift natuurlijk. En of je het begrijpen kunt, ja, dat heeft er weinig mee te maken. Dat heeft te maken met ons moderne denken. Van als we het niet begrijpen, kan het niet waar zijn. Dat is toppunt van hoogmoed, vind ik altijd. Als we het niet begrijpen, kan het niet waar zijn. Hoe kan ik het nou geloven als ik het niet begrijp? Of als ik het niet bewijzen kan? Zegt men dan. Ik vind het oerdom, zo'n opmerking. Eerlijk waar, dat vind ik zo verschrikkelijk dom. U weet wel, dat is het bekende verhaal van het lichtknopje. Hè? Je hoeft niet te weten hoe het werkt. Je moet gewoon geloven dat je een klap op die knop geeft, dat dan het licht aangaat. Toch? En bovendien, daar moet je niet elke keer over hoeven denken, daar moet een reflex zijn. Een bekende reflex, weet je wel. Ik kom binnen en dan, daar moet die knop ergens zitten. Toch? Maar hoe het werkt, dat weet bijna niemand, hoe dat werkt. Toch? Elektriciteit? Nou, laat maar zitten. Dat hoef je ook helemaal niet te weten. Dit soort dingen ook niet. Op den duur leer je het wel begrijpen. En in het gebruik vermoedelijk ook wel. In de praktijk dus. Maar je moet het geloven en daaruit leven. Per slot zegt de Bijbel, een gelovige die zou uitgaan uit en hij zou niet weten waar hij komen zou. En dat is dus vertrouwen. En dan moet je uit leren leven, vertrouwen op een ander. En daarmee voorbijgaan aan de eigen hoogmoed en arrogantie, dat is het eigenlijk. En dat is essentieel voor leven uit geloof, vanzelfsprekend. Andersom is het zo, mensen die alleen op zichzelf vertrouwen, zullen nooit tot geloof komen. Onmogelijk. Nou. Vers 12, voorwaar zeg ik jullie, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Haarfijn. Zieken genezen, blinden de ogen openen, doven genezen. Een bijzondere zegen voor de volksgezondheid, denk ik altijd. He? Ja. Boze geesten uitwerpen, sommigen vinden dat een leuke hobby. Ja. Maar de Heer zegt, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerder doen dan deze. Dat is niet een truc wat ik nu ga zeggen. Het is een heel eenvoudige en volkomen logische toelichting die ik u nu geef. Wat kan er nou meerder zijn dan de werken die de Heer Jezus doet? Welke werken zijn nou meerder, in de zin ook van hoger, dan de werken die de Heer Jezus deed? Dat is heel gemakkelijk. De werken die de Heer deed, waren de werken die hij deed aan het fysiek lichaam van de mens. Meestal tenminste. En helaas, die mensen zijn niettemin, ondanks alles, toch weer gestorven. Inclusief degene die door hem uit de dood werden opgewekt. Wat is nou meerder dan lichamelijke genezing? Vraag het aan uw dokter. Hè? Geestelijke genezing. Wat is nou meerder dan die wonderen die gedaan werden aan de oude mens? Wel een nieuw mens worden. Opstanding uit de dood. Daar gaat het om. Bovendien, de route is feitelijk nog veel eenvoudiger. Deze wonderen heten tekenen. Ze zijn dus een uitbeelding van andere dingen. Toch? En als ze een uitbeelding zijn van andere dingen, zijn die andere dingen hoger dan de tekenen uiteraard. En als de genezing, ik neem maar een populaire, eenvoudige variant, hè. Als de genezing, als de opwekking van iemand, zoals Lazarus of zoiets, hè. Als de opwekking van een dode door de Heer Jezus een teken ergens van is, dan is het toch in ieder geval een teken van wedergeboorte. Hoe men het nieuw leven zou ontvangen. Nou, dat is dus meer dan de opwekking van een letterlijke dode, toch of niet? En wat meer is dan iemand zijn ogen genezen, is te zorgen dat iemand zijn geestelijke ogen opengaan, zodat hij ineens ontvankelijk wordt voor dingen waar hij vroeger niet ontvankelijk voor was. Het is echt hoger. Kan het ook niet. Dat is echt zo. Geestelijke dingen zijn nou eenmaal hoger dan aardse dingen. Ik hoop niet dat ik dat hoef te bewijzen. Zie je? Dat is toch een klassiek gegeven. De zienlijke dingen is alleen maar buitenkant. Is alleen van pak, van verpakking. En vervult een ondergeschikte, weliswaar noodzakelijke, maar een ondergeschikte functie ten behoeve van de geestelijke dingen uiteraard. Maar waar het om gaat is dat geestelijke dingen zouden tot stand komen die inderdaad beschouwd moeten worden als wonderen. Maar het zijn niet meer tekenen, het is de vervulling van de tekenen. En de tekenen die de Heer Jezus deed zijn allemaal tekenen van het werk dat hij zou doen na zijn opstanding. Nou goed, en dat is wat de Heer hier zegt. De werken die ik doe zal hij ook doen en hij zal meerder doen dan deze. En dat is ook inderdaad wat er gebeurt. Want hoe dan ook, de werken die wij doen, dat wil zeggen het werk wat de Heer Jezus door ons doet, die werken zijn van veel hogere aard dan de tekenen die de Heer Jezus op aarde deed. Maar ja, omdat wij zo vastzitten aan onze oude mens met zijn tekortkomingen, ik ook. Het slaat mezelf niet uit, maar omdat we er zo aan vastzitten en gefrustreerd worden door al onze lichamelijke ongemakken, die er alleen maar hoger in aantal worden en ze worden nog groter ook tegelijkertijd. Denken wij, nou het zou toch wel lekker zijn als ik die bril niet meer nodig heb, zal ik maar zeggen. Niet elke keer die gebit terug in mijn mond hoef te steken als ik een hapje wil nemen van een kadetje. En dat soort dingen meer, hè. Ja, als ik bij de Hoge Zee kom, dan vliegt mijn gebit eruit. Laat maar zitten. Maar het is toch zo, maar niettemin, dat zijn echt lagere dingen hoor, toch. Van veel groter belang is hoe het staat met ons geestelijk leven. En of we ontvankelijk zijn voor het woord Gods, voor dat eeuwige leven dus. Daar gaat het om en het zal toch duidelijk zijn dat aan de meeste van ons, denk ik, altijd heel voorzichtig toch een groot wonder moest gebeuren om het zover te krijgen. En aan sommigen moet het nog gebeuren. Toch? Nou, om die dingen gaat het. Nou goed, ik denk dat Paulus zelf verbaasd gestaan heeft toen hij in de tijd het evangelie predikte in de synagoge en tot zijn verbijstering kwamen toen de heidenen tot geloof. Was de man helemaal niet op uit. Maar het gebeurde wel. Het gaf nog een rel ook trouwens, uiteindelijk, in Handelingen 15. Zo ging dat toch? Maar het gebeurde wel, je had het niet voor mogelijk gehouden, maar het gebeurde wel. Nog afgezien van de uitspraak in datzelfde hoofdstuk in Handelingen 13, waar dan gedreigd wordt aan het adres van de Joden, dat God zou een veel groter werk doen, een werk zo wonderlijk, dat zelfs zij, de Joden, zouden niet geloven indien het iemand hen verhalen zou. Dat zijn grotere dingen dan het genezen van zieken en blinden en doven en hoe dat maar heten mag. Toch? En men gelooft inderdaad niet dat de Heer het doet, maar de Heer doet het wel. En hij doet het door ons. Nou ja, door de discipelen, maar door de zijnen, door dat koninklijke en priesterlijke volk voor zijn naam in onze tegenwoordige tijd. Inderdaad, en dat is wat hier aangekondigd wordt. En hij zegt, die in mij gelooft, die zal deze dingen doen. En meerder dan deze, want ik ga heen tot mijn vader. Dat wil zeggen, de Heer zelf zou dat niet meer doen in lijfelijke gedaante. Maar voor zover het door lijfelijke gedaanten gedaan zou worden, zou het gebeuren door de discipelen, de gelovigen namelijk, en in de praktijk door de gemeente. En daarbij vers 13, en zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijkt wordt. Let op dat je hier al een drievoud hebt, hè? Een drie-eenheid dus. Hè? Zo wat gij begeren zult in mijn naam, zal ik doen, opdat de vader in de zoon verheerlijkt wordt. Nou ja, en dan moet ik natuurlijk ingaan op het idee van, ja, maar wij begeren wel eens vaker wat van de Heer, maar hij doet het nooit. Of hij geeft het ons niet, of iets dergelijks. Dan zeg ik eens een eenvoudige verklaring voor, dan was het niet in zijn naam. En niet meteen roepen, maar dat heb ik er wel bij gezegd hoor. Je kan er wel meer bij zeggen. Of het namens hem was, dat maakt hij wel uit dan, denk ik altijd. Ik zeg het er ook nooit bij. Nou ja, of ik moet het heel zeker weten. Dat kan, soms. Als ik daar niet echt van overtuigd ben, dan liever toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want het punt is natuurlijk dat waar wij in hem zijn, en dan wellicht theoretisch ten volle in hem zijn, waar we inderdaad... wat zongen wij nou juist eigenlijk? Binnenschiet jullie die tekst, geef mijzelf aan u volkomen, zongen wij. Nou, als we onszelf volkomen aan hem gegeven hebben, voor zover het mogelijk is, waar dat praktisch dus ook, hè, daar is het ongetwijfeld zo, dat als wij wat begeren, dan zal hij het ons geven. Want in dat geval zijn wij, even een moeilijke term opzoeken uit het jargon, zijn wij eenswillend, het zoiets, hè? We kennen u toch het woord, hè? Zijn we eenswillend met hem. Hebben we dezelfde wil. Toch? En als we vanuit die situatie de Heer iets vragen, ja, natuurlijk is het na zijn wil en in zijn naam. En dat is het geheim, zou je dan zeggen. Dat is het geheim van dit soort schriftplaatsen. En we bevelen van dit soort schriftplaatsen. Klopt, en u zal open gedaan worden. Maar niet bij elke deur is dat zo. Het gaat ook niet over elke deur. Het gaat over de poort van het koninkrijk. Zoekt en gij zult vinden. Het gaat niet over je autosleutels. Helaas, zeg ik altijd. Ja, sorry. Maar dat gaat over het koninkrijk. Wat zou men zoeken? Hetzelfde hoofdstuk in Matthäus. Zoek eerst het koninkrijk. Nou ja, hetzelfde hoofdstuk weet ik nou ineens niet meer zeker. Maar wel dezelfde redenvoering. De bergreden namelijk. Zoekt het koninkrijk. En daarna zoekt en gij zult vinden. Het gaat om wat je zoekt. Zoek de dingen die boven zijn. Met de woorden uit Colossense 3 dan. Die zullen we vinden als we die dingen zoeken. Enzovoorts. En daar gaat het maar om. Om de verandering in ons leven. En deze woorden natuurlijk over. Zo wat gij begeren zult in mijn naam lopen vooruit. Op wat hierna komt. Want als inderdaad de geest van Christus in ons woont. En in ons werkt beide het willen en het werken. Dan zal onze wil overeenkomen met de wil van God. Dan wel met de wil van de Heer Jezus Christus. Zie. En zulke gebeden worden verhoord. Het probleem is echter, in de discussie over gebed en gebedsverhoring, had men andersoortige gebeden in gedachten. En daar zit nou juist het probleem. En om terug te keren bij wat ik in het begin vanavond zei, als we dan naderen tot de troon der genade en wij denken dat het gaat om bidden, dan zeg ik, ja, dat is waar, maar het gaat maar om één gebed. Namelijk, neem mijzelf volkomen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Heer, hier ben ik. Dat we onze lichamen stellen tot leven, heilig God, welbehagelijk offer. Zie. En het resultaat daarvan zou zijn, volgens de schrift, dat inderdaad ons leven bepaald zou worden, althans in essentie, maar meer is er niet dan die essentie. De rest is gewoon franje. Of rafels, hangt er vanaf bij wie, over wie het gaat. Ik prefereer de franje, maar dat had je al begrepen. Toch, Arjen? Maar de rest hoort het niet. Maar het gaat om die essentie. In essentie zal ons leven het leven van Christus zijn, is de gedachte. Er wordt onze identiteit in overeenstemming gebracht met die van de Heer Jezus Christus. Op dezelfde wijze als dat we van nature in Adam zijn, dus Adamieten zijn en het beeld van Adam dragen enzovoorts. Op diezelfde wijze zouden wij beelddragers van Christus zijn. En zouden wij het beeld van de hemelse mens dragen enzovoorts. En de normale ontwikkeling van de natuurlijke baby, die heeft tot doel dat het kind net zo mens wordt als Adam. Dat wil zeggen, alles wat er van Adam in zit, zal normaal gesproken tot ontwikkeling moeten komen. Nou, er zijn een paar lelijke trekjes van Adam, dat stellen we dus niet op prijs, maar vooruit. Hè? Maar het idee blijft hetzelfde, wat erin zit zal tot ontwikkeling gebracht moeten worden. Bij voorkeur zo volledig mogelijk, want hoe vollediger die ontwikkeling zou zijn, hoe gelukkiger de persoon, de mens in kwestie ook is. Hoe vrijer namelijk. Ik kan ze gewoon niet nader uitleggen, maar denk er anders maar zo over na. En voor een kind van God geldt precies hetzelfde. Als je het kind van God gelukkig wil zijn, dat kan alleen als het leven van Christus tot ontwikkeling komt. In ons hart, in onze levens en met name dus in ons praktische leven. Zodat het willen en werken van Gods wegen daadwerkelijk bewerkstelligd wordt. Wat we daarvoor moeten doen, is het avontuur zoeken, ons overgeven namelijk aan, aan wat de Heer doet. Waar je dan precies terechtkomt onderweg, weet ik ook niet. Maar de eindbestemming, daar weten we iets van. Toch? Heerlijkheid. Maar daar moeten we het eerst weer bij laten, want het is alweer lang tijd voor de pauze. Om we min of meer bij vers 15 alsnog van Johannes hoofdstuk 14. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En bij geboden zeg ik altijd, geboden wil zeggen onderwijzing, onderwijzingen. En Johannes gebruikt verschillende termen door elkaar, dat doet de psalmist trouwens ook gewoonlijk. Woorden, onderwijzingen, wetten, geboden en wat het maar wezen mag, betekent allemaal gewoon hetzelfde natuurlijk. Die woorden des Heren zijn immers onderwijzingen en het woord wet betekent in werkelijkheid ook onderwijzing, ook in het Nederlands eigenlijk. Dat is meer de betekenis dan van opgelegde verplichtingen. Het zijn onderwijzingen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En dat is de vaste uitdrukking. Men zou luisteren namelijk naar de onderwijzing die wij van God dan wel van de Heer Jezus Christus ontvangen. En als wij hem lief hebben, laten wij ons uiteraard door hem onderwijzen. Er valt niks aan uit te leggen. Men luistert naar degene die men lief heeft. Toch? En dus indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Het is het centrale thema trouwens van de eerste Johannesbrief. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Het eerste wat moet opvallen in zijn uitdrukking is, hij zal u een andere trooster geven. Want de Bijbelse gedachte is dat de term trooster de aanduiding is van de Messias. Vraag dat dan maar aan een Jood. De term trooster, Nachem. Is de aanduiding van de Messias, de trooster. Zo is dat nou eenmaal. Wij lezen dat trouwens in die betekenis ook in het Nieuwe Testament. Maar de Heer spreekt hier over een andere trooster. Als dus gevraagd wordt wie of wat is de trooster, moet u niet meteen zeggen de Heilige Geest, want dat is antwoord nummer 2. Antwoord nummer 1 is, dat is Christus. En antwoord nummer 2 is, het is de Heilige Geest. Die heet dan ook de andere trooster. Maar het is toch dezelfde trooster uiteraard, maar dan in andere hoedanigheid. Hij zal u een andere trooster geven. Trouwens, de uitdrukking impliceert zo zonder meer dat de Heer Jezus zelf de trooster is. Maar die zegt, ik ga heen, ik ga weg, gij zult me niet meer zien, maar de Vader zal u een andere trooster geven. Zodat deze trooster die hier aangekondigd wordt, dezelfde functie heeft in de praktijk als de Heer Jezus. En daar gaat het maar om. Maar hij is het ook. Maar dan als de onzienlijke en dus aangeduid als geest. Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Grijpt ook terug op de uitspraak, hoe zit het met die Christus? Wij hebben toch gehoord uit de wet dat als hij komt, dat hij in der eeuwigheid blijft. En hier zegt hij tot zijn discipelen, ik zal u bidden tot de Vader en die zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. Maar het is wel degelijk de Messias, alleen niet in zichtbare gedaante. Er komt nog wat anders bij, als ik u nou gewoon gevraagd had, wat geeft de Vader? Wat is dan het antwoord? Met de Bijbel dicht, was je binnengekomen. Wat geeft de Vader? En is het antwoord, de Zoon. Per definitie, dat is wat de Vader geeft. Als hij dat niet geeft namelijk, dan heet hij niet Vader. Begrijpt u wat ik nou zeg? De vraag is ook niet, wat geeft God? Dan kun je nog een paar dingen noemen. Maar als ik vraag, wat geeft de Vader? Als je Bijbel vast bent, kun je nog zeggen, hij is de Vader der lichten, dus hij geeft licht. Zeg ik, oké, maar dat is de Zoon dus, hè? Want die is het licht der wereld. Nou, dat was met dank aan Jacobus dan deze keer. Hè? God, de vader der lichten en zo verder. Maar per definitie, de vader geeft de zoon. En nou bidt de Heer Jezus tot de vader, opdat de vader zou geven. Nou, wat geeft hij? Nou ja, de andere trooster. Een andere trooster. Of gewoon andere trooster, want een, daar mag je geen betekenis aan hechten. Gewoon andere trooster, maar die andere trooster is een andere zoon of zo. Dat wil zeggen, het is de zoon, maar een andere hoedanigheid. En dat blijkt ook uit wat verder volgt. Want er staat dan vervolgens op dat hij bij u blijft in de eeuwigheid. Namelijk, de geest der waarheid. De geest der waarheid. Maar wie is de waarheid? Een paar versen terug. In vers 6. Toch? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of helemaal Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En die geest heet de geest der waarheid, maar de waarheid is Christus. Hoe kan de geest der waarheid dus ook genoemd worden? De geest is de geest der waarheid. En de waarheid is Christus. Hoe kan de geest dan ook genoemd worden? De geest van Christus. En dat is volstrekt Bijbelse uitdrukking die ik u vorige keer al heb laten zien uit, nou vanwege de samenhang heb laten zien in Romeinen hoofdstuk 8. De geest van Christus. Dat is wat het is. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Kenden zij de geest dan al? Die was toch nog niet uitgestort? Antwoord, zij kenden toch de Heer Jezus? En hij is die geest. Hij is die onzienlijke die in hen zou wonen. En zo verder. Gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden. Hij woont bij uw lieden, hij blijft bij uw lieden. En zal in u zijn. Tot hier is hij bij hen. Maar hierna zou hij in hen zijn. De Heer spreekt dus gewoon over zichzelf. En dat kan ik makkelijk aantonen. Dan leggen we weer even die twee van de drie boeken minstens naast elkaar. Christologie en pneumatologie leggen we weer naast elkaar. Leer over Christus en leer over de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Hij zou ons, bladzij omslaan. Hij zou ons in, geloof ik tenminste. Hij zal ons in heel de waarheid leiden. Dat is vers 13 van hoofdstuk 6. Goed, dat is wat de Geest doet. Ons in heel de waarheid leiden. Wat doet Christus? Precies hetzelfde, er is helemaal geen verschil tussen. Als de profeet. Met name Hebreeën 1 vers 1 zeg ik altijd maar weer. Kan het ook niet helpen dat we altijd bij dezelfde teksten terechtkomen. Maar Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Ik heb al vaker uitgelegd dat betekent dat hij het nog doet, want het staat er ook daarna achter, hè? Daarom moeten wij ons houden aan hetgeen gehoord is of gehoord wordt. Want het is de Zoon die tot ons spreekt. Maar de Heer zelf zei, de Geest zal dat doen. Maar er is geen verschil tussen. Het zijn die twee personen, laat staan twee verschillende functies. Het is gewoon één en hetzelfde. Het is Christus in ons. Ik herinner me trouwens, nu ik erover loop, sta na te denken, herinner ik me eens... Dat ik gewoon bij de bestudering van de Bijbel, gewoon voor mezelf in de tijd, in de eerste plaats, dat ik op een gegeven moment dacht, wat raar is dat nou? Ik kom allemaal in de Bijbel allemaal typen tegen van Christus in zijn tegenwoordige hoedanigheid. Zo'n Christus die verborgen is, nog niet openbaar, maar die in het verborgen werkt. Ook in het Oude Testament kom ik die tegen, ook in oudtestamentische geschiedenissen, dat wil zeggen in de typologische of profetische betekenis van die geschiedenissen. En toen ineens drong het op me door, want wat vreemd is, ik kom helemaal niet beelden tegen van de Heilige Geest. En toen was het meteen bingo natuurlijk. Daar is gewoon geen verschil tussen. Het is helemaal niet moeilijk, er is geen verschil tussen. Dat is de Heilige Geest. Christus die in het verborgene werkt, die in ons woont, enzovoort, die in ons zijn werk doet. Verborgen voor de wereld, want ons leven is met Christus verborgen bij God en woorden van gelijke strekking. De verborgen Christus is gewoon de Heilige Geest. Daar gaat het maar om. Beter kan ik natuurlijk zeggen. De Heilige Geest is gewoon Christus die zich verbergt. In onze dagen. Of die in onzienlijke werkt. Nou goed, maar de Heer zegt dat hij feitelijk ook. Sprekend over de geest der waarheid spreekt hij feitelijk over zichzelf. Want hij zegt ook tot zijn discipelen. De wereld ziet hem niet. Dan denk ik, ja, geest zie je sowieso nooit. Als hij het wel ziet, is het geen geest meer eigenlijk. Maar er staat, de wereld ziet hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u. Dat kan alleen maar op hemzelf staan. En hij zal in u zijn. En voor alle duidelijkheid, volgende zin. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u. En dat is precies de conclusie waar het voorgaande vers feitelijk toe leidt. De Heer zelf zal tot ons komen. En dat weder, heb ik al van gezegd, dat is een misverstand. Daarmee wordt het hele verhaal naar de toekomst verschoven. Wordt gezegd, nou ja, eerst komt de geest en in de toekomst zal ik zelf weder komen. Maar dat is niet de bedoeling. Gewoon, ik kom tot u. Het is namelijk volstrekt hetzelfde. Sommigen hebben dat gezien, zeg ik dan ook, en hebben daaruit geconcludeerd dat de wederkomst van Christus hetzelfde is als de uitstorting van de Heilige Geest. Maar daar ga ik nou niet meer verder op in natuurlijk. Maar het berust op dezelfde conclusie toch, dat de Heer hier feitelijk over zichzelf spreekt. Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En dan meteen gaat hij verder inderdaad over zichzelf. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien. Want ik leef en gij zult leven. Gij zult mij zien. Uit dit vers komt uiteraard overeen met gij kent hem uit vers 17. Gij zult mij zien. Zien weer in de hoge betekenis van de term dus. Hè? Want na zijn opstanding hebben ze hem weliswaar een paar keer ontmoet. Maar daar slaat het niet primair op. De gedachte is namelijk niet dat men hem met de ogen zou aanschouwen. Maar de gedachte is dat men in gemeenschap met hem zou leven. Dat is de betekenis van zien. De grote, de brede betekenis. Zoals die ook gebruikt wordt in Hebreeën 12. Hoe was het ook weer? We moesten de heiligmaking nastreven of zoiets, of hoe het maar precies staat. De heiligmaking zonder welke niemand de Heer zal zien. Dat betekent niet dat als we niet heilig genoeg zijn dat we de Heer nooit zullen aanschouwen. Want er staat, aller oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben, die waren niet heilig. Toch? Dat staat wel in de Bijbel. En Hebreeën 12 zegt, maar zonder heiligmaking zal men de Heer niet zien. Maar daar heb je zin in de grote betekenis van het woord. Nou, want zonder heiligmaking kan men niet leven in gemeenschap met hem. Het gaat samen op. Nou. Gij zult mij zien, want ik leef. En gij zult leven, en de gedachte is, we zouden samen met hem leven. Zijn leven zou ons leven zijn. Of andersom eventueel, ons leven zou zijn leven zijn, net zo u wilt. Zei de Koster, Jezus mijn verlosser leeft en ook ik zal met hem leven. Waarbij ik zullen dan maar uitleg als logische gevolg van, hè. Niet maar in de toekomst, maar reeds in het heden uiteraard. Hè? Als de Heer leeft, als hij mijn verlosser is en hij leeft, wel, dan leef ik met hem. Vers 20. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Grijpt in de eerste plaats natuurlijk terug op de woorden van Filippus en het antwoord van de Heer daarop. In vers 9 en 10. Zo van, ja, ze begrepen het toch niet, maar de Heer kondigt hier aan, maar dat komt nog wel. Want als die geest zijn werk in u zal doen, dan zult gij begrijpen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. En daar heb je dus je drie eenheid, noem ik het maar, hè. De Vader, de Zoon en de gelovigen, in elkaar als één geheel. En dan nog een keer, maar dan met andere termen, die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, dat wil zeggen, daaruit leeft uiteraard, hè? Die is het die mij lief heeft, gemeenschap met mij heeft, die mij ziet, die mij kent. Zijn gewoon synoniemen in dit geval. En die mij lief heeft zal van mijn vader geliefd worden. Dus wederzijdse liefde, wederzijdse gemeenschap. En ik zal hem lief hebben. Daar hebben ze weer, alle drie dus bij elkaar. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Die mijn geboden heeft en bewaart, ik zal mijzelf aan hem openbaren. Wie luidt nou in heel de waarheid? De geest, zegt Johannes 15. En de Heer hier in Johannes 14 zegt, dat zal ik doen. Ik zal mijzelf aan hem openbaren. Met het woord Gods, dan wel het woord van Christus lief heeft, zal de Heer zich op die grond aan ons bekendmaken, is de gedachte. En nogmaals, het gaat niet om zijn wederkomst hier, al staat er het woord openbaren. Het gaat om het tegenwoordige werk van Christus aan ons. Nou goed. En dan vraagt Judas, niet de Iscariot staat er aan, vind ik altijd leuk, niet de Iscariot. Die andere Judas dus. Die vraagt dan, hoezo? En dan antwoordt de Heer en zegt, vers 23, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Dat is wel aardig, want je kunt het ook dus omdraaien. Hè? Al wanneer wij zijn woord bewaren, zullen wij hem lief hebben. Of andersom, wanneer wij hem lief hebben, zullen wij zijn woord bewaren. Onze liefde voor de Heer komt tot uitdrukking in en wordt bewezen door het feit dat wij zijn woord lief hebben en dus in ons hart en leven sluiten. Is de gedachte. En hoe hard je ook roept of zingt van ik heb u lief, het betekent niks. Dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel doen alsof. Net zo lang roepen tot je in trans raakt en zo met z'n allen. Ja, dat gebeurt tegenwoordig als u mij vraagt. Maar of iemand de Heer lief heeft, blijkt uit het bewaren van de geboden. Niet de wet van 13 geboden, maar zijn onderwijzingen, zijn woorden, heet dat. En daarmee zijn leven, want dat is zijn leven. Nou ja, dat wordt uitgebreid uiteengezet in de eerste Johannesbrief, dus ik laat het hier maar bij. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben, en wij... De vader en de zoon zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En de volgende vraag is, en waar is nu de Heilige Geest gebleven? Nee, ik bedoel, serieus, die wordt toch niet genoemd hier? En daar ging het toch over, notabene in het gedeelte waarboven staat, belofte van den Heilige Geest. En waar staat hij nou in vers 23? Zo iemand mij lief heeft, zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Maar goed, die geest is gewoon de geest van de vader, dan wel de geest van de zoon. Het is gewoon het leven Gods wat in onze harten geplant zal worden. Nou goed, en dan hetzelfde verhaal andersom, vers 24. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Hebben ze weer alle drie. Namelijk de gemeente, de zoon en de vader. We zouden zijn woord bewaren, maar hij zegt, maar het is niet mijn woord, het is het woord mijn vaders. Het is het woord van degene die mij gezonden heeft, enzovoorts. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij uw blijvende. En dat deze dingen slaat niet alleen op wat hier gezegd werd in deze voorgaande twee hoofdstukken, om zo te zeggen, maar slaat uiteraard op alles wat de Heer hen geleerd heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij uw blijvende, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, dat is nu wel verklaard, hè? Waarom in zijn naam? Het is zijn geest nou, zijn leven. Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dat is ook een belangrijke waarheid die in vele kringen over het hoofd gezien wordt. Het idee is namelijk dat de Heer hen van alles verteld heeft wat ze niet begrepen. En in de nu nog volgende hoofdstukken, 14, 15, 16, wordt dat nog meerdere keren gezegd. Ze vertelt haar van alles wat ze niet konden begrijpen zelfs maar, en waarvan het zelfs ook niet de bedoeling was dat ze het begrijpen zouden. De bedoeling was, en die is voor ons wel belangwekkend genoeg, de bedoeling was dat ze die woorden zouden bewaren in hun harten. Heb ik nagevraagd aan Maria, precies ja. Ze bewaren deze woorden in haar hart, precies. Dat zouden wij doen, het woord zou in onze harten wonen. En de bedoeling was dat ze later dezezelfde woorden die ze hier nog niet begrepen, dat ze die later zouden verstaan. Later, als de Heilige Geest zou werken. In hen, door hen, maar ook tot hen, om zo te zeggen. Want die Heilige Geest zou hen alles leren en zal hen indachtig maken alles wat de Heer hen gezegd had. Met het merkwaardige verschijnsel, en die is van groot belang ter voorkoming van ultradispensationalisme. Lukt weer. Men zou namelijk begrijpen dat wat de discipelen dan wel de apostelen later ook onderwezen hebben, het was voortgekomen uit de woorden van de Heer Jezus. Sterker nog, het was niet anders dan wat de Heer hen onderwezen had. Alleen toen hadden ze het nog niet begrepen. Het is hen zelf pas later uitgelegd. Maar niettemin waren het de woorden van de Heer Jezus die de basis zijn van de prediking der apostelen. En niet alleen de 12 apostelen, de 12 discipelen of hoe ze maar heten, maar het geldt zelfs voor de apostel Paulus. Want hij is degene die min of meer aan het eind van de Bijbelse geschiedenis, aan het eind van zijn Bijbelse loopbaan, zegt dat als men zich niet houdt aan de woorden van de Heer Jezus, dan is men ziek. Redelijk nette uitdrukking, denk ik dan maar. Maar doordat er nogal wat gewicht aan gegeven wordt, is het toch een zeer grove uitspraak. Maar niettemin is hij heel sterk. Ik zoek hem ook even op voor alle duidelijkheid. Dat is 1 Timotheus hoofdstuk 6, vers 3. Waar glashard staat, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en dus met de leer die naar de godzaligheid is. 1 Timotheus 6, vers 3. Indien iemand een andere leer leert, hoezo anders? Wel, een die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Ja, waarom ik het aanhaal speciaal, is omdat natuurlijk toch hier en daar verteld wordt dat Paulus een andere leer leerde dan de discipelen. Sterker nog, dat zelfs Paulus een andere leer leerde dan hij oorspronkelijk leerde. Na zijn bekering. Hebben die nog? Zo van Paulus eerst wist ook nog niet helemaal. Of hij wist wel, maar God heeft zijn plannen gewijzigd of zoiets. Ik weet nooit precies hoe men dat opvat. Dat is ook heel verschillend dikwijls. Maar in ieder geval is dan de gedachte, Paulus leerde heel wat anders. Maar het is niet zo. Paulus zegt, indien iemand een andere leer leert, namelijk een leer die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die is opgeblazen, oedemisch, en dat is een ziekte, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast, en de meest voor de hand liggende vertaling van dit woord razen is koorts hebben. Het is het werkwoord dat vervoegd wordt door ziekten. Hoe zeg ik dat? Als ziekten wat doen, wel zijn razen. Dus dit woord voor. Dus een medische term, om zo te zeggen. Dat is wat ziekte doet. Die is opgeblazen, weet niets, maar raast omtrent vragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenken, verkeerde krakeling van mensen die een verdorven verstand hebben. Dan zijn ze niet alleen lichamelijk, maar zelfs psychisch niet in orde. Sorry, het staat hier toch? Ik schrik er zelf van. Maar het staat hier toch? Die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn en zo verder. Daarna wordt verklaard hoe dat komt, maar daar ga ik me helemaal niet op in. Het gaat me maar om het beginsel dat wat de discipelen later predikten, inclusief de apostel Paulus, is niet anders dan wat de Heer Jezus gepredikt heeft. enige verschil wat je bij de vinger bij kunt leggen, is dat toen de Heer Jezus het predikte, begrepen zijn discipelen het niet. Maar je kunt wel dingen leren zonder ze te begrijpen. Ik ken heel geleerde mensen die een heleboel geleerd hebben, maar die er zelf geen steek van begrijpen van wat ze geleerd hebben. Ik zit hem aan te kijken, van, nou moet ik een voorbeeld. Wil ik een voorbeeld hebben. Nou, ik heb gekend een organist, die speelde vroeger altijd in onze samenkomst. Dat is nu, geloof ik, nog voor de Tweede Wereldoorlog. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval een organist waarvan wij nog steeds wel eens vaststellen, die man had totaal ook de ballen verstand van muziek. Helemaal niks dus. Verschrikkelijk aan muzikaal, maar hij kon wel spelen. Ik bedoel, je zet er een stuk voor en dan keurig in de maat op zo'n psalmopop.